De griffier heeft nog een seconde nodig. De seconde is verstreken. Ja, we hebben quorum, heb ik laten vertellen, want we moeten met minimaal 4 fracties aanwezig zijn voor een commissie. En dat zijn we, weliswaar niet in grote getalen, maar toch, we zijn allemaal aanwezig. Dus welkom iedereen. Wethouder Hietbrink vervangt de heer Roem vanwege zijn afwezigheid. Die zit op Sicilië. Ja, ik weet ook niet wat je daar doet. Ja, en het VVD-congres, maar... De eigen onderwerpen van de wethouder Hietbrink staan om 10 uur geagendeerd voor sessie B. Dus we willen de agenda op tijd afwerken. Nou, gezien de onderwerpen zou dat naar mijn gevoel niet zo'n probleem moeten zijn. In de pauze hebben we nog een pauzeprogramma. Zoals dat eigenlijk wel een beetje hoort, met een film over dienstverlening. Dus een DVD, maar het zal een film zijn. Klinkt interessant. Als algemene inleiding had ik bij het doornemen van de vergadering een sterk monopoliegevoel. We beginnen met precario. En dat is bij mijn weten, nou, in mijn beleving is dat de eerste keer dat ik dat woord hoorde bij monopoly van betaal 100 schulden precario of ga naar gevangenis. Daarna hebben we het over straten en nummering. Nou, dat is ook een hoog monopoliegehalte. En tenslotte gaat het over betalen van OZB. Dus kom langs Eugelaan en betaal €2350 aan OZB-belasting. Dat is allemaal erg in hetzelfde termijn. Dat vond ik wel grappig. Tweede onderwerp, dat was de opening. Dat is onderwerp agendapunt A1. Agendapunt A2, daar kunnen we ook heel kort over zijn, over... Het spreekrecht, er is geen spreker, heeft zich niet aangemeld. Dus mogelijk heeft de portefeuillehouder, de wethouder nog, een mededeling. Nee, oké, geen mededeling van de wethouder. Dan kunnen wij meteen door naar onderwerp 3, het onderwerp precariobelasting. Er zijn 2 afzonderlijke voorstellen voor. En 2 besluiten te nemen. De eerste is het vaststellen van de notitie, uitgangspunten voor de verordening van precariobelasting. En ten tweede is het besluit de verordening precariobelasting 2012 aan te passen op basis van de uitgangspunten, zoals dat dan heel netjes zou moeten gebeuren. Dus wie wil graag het woord over het stuk over de precariobelasting? Ga de gang.
Dank u, voorzitter. Daar kan er vrij kort over zijn. Ik ben er zeer tevreden over. En wat mij vooral erg goed overkomt, is dat het maatschappelijk urgent wordt genoemd. Want er is nogal wat commotie over geweest over het precario. En dat is nagenoeg bekend, dus daar zal ik niet verder over uitweiden. Wat wel vaststaat, is dat er... bepaalde inkomsten gemist gaan worden. En nu lees ik dat het gemis aan inkomsten naar verwachting zal worden gecompenseerd. En dat vind ik natuurlijk heel leuk dat die verwachting er is. Maar ik heb dan moeite om straks in de raad hierover een besluit te nemen. Want ik vind dat wij moeten over kaders praten en vooral over financiële kaders. En dan vind ik dit te zwak. Ik wil graag van de wethouder horen of die verwachting hard of zacht is. Dank u wel.
Okay, dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven? Ja, D66.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, ook wij kunnen het vrij kort zeggen. De angel is met deze notitie uit de zaak. Hè? Dus, en dat is een mooie zaak. Vinden we zelf. Het is ook een lean oplossing die hier geboden wordt. Maar we zullen wel met elkaar de criteria moeten gaan vaststellen waar langs we over een jaar gaan evalueren. Want anders evalueren we niets, lucht. Dus wat dat er gaat, ben ik het met mijn voorganger eens. Het is een beetje te wollig. het geheel. Dus het behoeft nog wel aanpassingen. Dat is ook in de informatieavond duidelijk naar voren gekomen. Maar er konden geen cijfers aangeleverd worden over wat nu de arbeidsinzet is om de precaire lasten te heffen. En we weten dus ook niet of we echt die besparingen gaan halen. Als we dus niet die criteria gaan vastleggen. Dat is eigenlijk ons commentaar op dit moment.
Wanneer moeten we die criteria vaststellen?
Ja, ik denk dat we die toch wel in het loop van het jaar moeten vaststellen. Voordat we gaan evalueren. Want anders evalueren we dus niks. Ja?
Mevrouw Rapp?
Wat bedoel je met criteria? Waar doel je op?
Dat we inzicht hebben de bezuiniging vandaan komt die dus het verlies van inkomsten compenseert. We moeten kijken of hiermee we niet doorschieten, denk ik, in wat we willen beogen. Want het is natuurlijk wel zo dat bepaalde evenementen die hier nou buiten vallen, buiten die precaire lasten, dat die wel voor een heel veel overlast zorgen qua opruimen van de straten, et cetera. Er gebeurt wel wat. Als ik denk aan Jazz en Sail, hoe het dan 's morgens vroeger uitziet, dan moet er met mannenmacht aan gewerkt worden om het centrum weer begaanbaar te maken. En je moet dus wel met elkaar weten wat je gaat evalueren. Hè? En je moet weten vanuit welk nulpunt je gaat. Want anders kun je niet evalueren.
Oké, okay, dank u wel. Hopen dat het voorstel niet al te mien blijkt in de praktijk, maar dat er zijn. VVD?
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de informatieavond is door verschillende fracties heel nadrukkelijk gevraagd naar de perceptiekosten. Wat kost het om de precario-belasting te innen? De opbrengst is circa 80.000 euro, maar als de controleheffing et cetera bijvoorbeeld 60.000 euro kost, dan is het misschien verstandig om deze belasting af te schaffen. De wethouder heeft hier geen goed antwoord op kunnen geven. De heroverweging van de precario-rechten is gekomen doordat bijvoorbeeld Circus Seim tijdens het Hoeverdorpsfeest veel precario-belasting moest betalen. Nu neemt het college een vrijstelling op voor evenementen die korter dan 14 dagen duren. Het college gaat veel verder dan de raad voor ogen had. Welk evenement met een dorpskarakter, want daar ging het om, welk evenement met een dorpskarakter duurt 14 dagen? En wat waren de kosten van het extern bureau Wiegeraad? Tijdens informatieavond gaf de wethouder aan dat de opbrengst bij deze nieuwe verordening circa 60.000 euro wordt. Hoe wordt de minder opbrengst van 20.000 euro opgevangen binnen die begroting? En kunt u aangeven welke ondernemers met de nieuwe regeling meer moeten gaan betalen? Dus hier bladzijde 8 van de uitgangspunten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Nog een van de heren van het CDA. Ja.
Nou, u brengt het alsof u zegt van nou, je kunt eigenlijk niet eens meer de vraag hebben. Ja, goed.
De ervaring meer dat u toch altijd nog wel iets achter de hand heeft.
Ja, nou dat klopt. Wat betreft het vrijstellen van precario voor de evenementen, dat vinden wij een goede zaak. We hebben wel dezelfde vraag als de VVD van ja, een evenement van 14 dagen is wel erg lang. Ik kan me er niet één herinneren. Ik denk dat een timmerdorp volgens mij 5 dagen duurt en dat is het dan, maar verder kan ik niet komen. Het was misschien wel handig geweest om de verschillen met de vorige verordening eventjes op een rijtje te zetten. Want nu, ik heb ze nu niet vergeleken, moet ik eerlijk zeggen. Want dan had ik de oude verordening erbij moeten pakken en alles naast elkaar moeten zetten. En ik vind het altijd wel fijn als je dan gewoon duidelijk de verschillen aanwezig zijn. Dan weet je waar je over praat. Er staat in het stuk dat er voor terrassen op een duidelijke en transparante manier precario wordt geheven. Dat vind ik hartstikke fijn. Ik hoop dat er dan ook op een duidelijke en transparante manier wordt gehandhaafd. Of degene die het terras huurt, want zo moet je het eigenlijk zien van de gemeente, of die zich ook dan aan het aantal vierkante meters houdt. Want dat is in de praktijk nog wel eens heel anders. En wat je vaak ziet gebeuren is dat mensen dan meer meters nemen dan waar ze voor betalen. En op een gegeven moment gaan ze dan betalen, want dan wordt het precario keurig geheven. En dan zeggen ze na 3 jaar, ja, ik mocht het van de gemeente, want ik heb zelf betaald aan ze. Dus als je dan in een handhavingstraject terechtkomt, is dat lastig. Wat betreft die 22.000 euro minder inkomsten, er staat hier, dat wordt gecompenseerd door een verbeterde uitvoering. En als ik dat lees, dan denk ik, dus we hebben de afgelopen jaren de uitvoering niet goed gedaan. Dus we hebben gewoon elk jaar 22.000 euro laten liggen. Maar misschien denkt de wethouder er anders over. Dan staat er op bladzijde 7, heb ik gezien dat ook bijvoorbeeld aanhangers, die moeten gaan betalen als ze op de openbare weg staan. Zeker als ze in een gebied staan waar betaald parkeren heerst. Dat is 10 euro per dag. Ik denk die 22.000 euro hebben we zo terugverdiend. Als we alle aanhangers die op de openbare weg staan, als we die precario laten betalen, dan hebben we een veelvoud, denk ik, van die 22.000 euro binnen. Want een aanhanger is misschien 2 vierkante meter, is 20 euro per dag. Er zijn erbij, bij mij in de buurt staan er sommige het hele jaar. Dus als ik 26 weken tel, dus betaald parkeren, het aantal dagen en dat keer 20 euro, nou, dan lopen we binnen. In 2011 was een overgangsjaar. 2012, zegt het college, kunnen we in individuele gevallen, als de stijging dermate hoog is dat het problemen oplevert, kunnen we daar een mouw aan passen. Dan krijg je altijd weer discussie van, wanneer is dat dan zo? Dus ik zou veel liever hebben, als je meer dan bijvoorbeeld 15% extra moet gaan betalen, doe dan een overgangsregeling. Maar ga het niet afhankelijk laten zijn van de goedwil van het college. Want dan krijg je altijd discussie met de een die zegt, ja, ik heb vrijstelling gekregen. En dan zegt de ander, ja, ik vind dat ik ook extreem veel meer moet gaan betalen. Dus geef mij ook even vrijstelling. En dan nog een laatste vraag. Is er ook een samenhang tussen het precario-beleid en het uitstallingenbeleid? Want dat is denk ik ook wel handig. Dank u wel, voorzitter.
Okay, ik begrijp dat de precario-opbrengst uit Egmond Zee enorm omhoog gaan, als ik u zo hoor.
Niet over een kern gesproken. Ik denk dat het over de kernschorrel ging, maar u hebt me misschien verkeerd begrepen.
Oké, de wethouder aan het woord. Duizendmaal excuses. Mevrouw Ras.
Ja, alle vragen zijn wel gesteld. Ik kan alleen toevoegen dat wij het op zichzelf een heel goed stuk vinden. En blij zijn dat er zo gastvrij wordt omgegaan met evenementen en markten. Zeker in deze economische tijden, mocht ik lezen. Dus daar kunnen we ons zeker achter scharen.
Dank u wel. Excuus. Ik dacht dat ik mijn rondje klaar had, maar het was geen rondje.
Maar we waren niet snel genoeg met het, dus daarom. Maar goed, wilde ook namens mijn fractie zeggen dat we heel blij zijn met deze notitie. Dat er zo snel gereageerd is op de onrust die er in het voorjaar ontstond. Toen de mensen de vergunning aanvroegen en de bedragen te horen kregen. Wij hebben nog wel even een vraag. En misschien hadden we die bij de informatie moeten zeggen, maar toen waren we er niet alert op. Dat is eigenlijk, hoe is het bedrag gevonden wat mensen nu moeten gaan betalen? Want als je eerst moest betalen voor een vierkante meter en een kap en een zonwering en een lamp, en dat nu niet meer moet, is er dan ook het bedrag per vierkante meter hoger geworden. Wij zijn gaan googlen en in andere gemeentes gelden toch echt, laat ik als voorbeeld nemen Winterswijk. We hebben niet Zandvoort genomen. Daar gelden toch echt heel andere tarieven. En we zijn gewoon nieuwsgierig waar deze tarieven vandaan komen.
Anders in de zin van hoger of lager?
Nee, veel hoger.
Okay.
Als hij dat veel kan houden.
Ten lange lessen toch het woord aan de wethouder, tenzij die nog even overleggen. Oké, okay. Een paar minuten rust. Wij gaan herstarten met het antwoord van de heer Hietbrink.
Ja, dan begin je bij Monopoly altijd richting de gevangenis. Dus even kijken. Een aantal vragen. Allereerst dank voor de complimenten over het stuk en de keuze van het college om bepaalde evenementen vrij te stellen van precario. En daarmee ook de onrust die er is ontstaan dit jaar weg te nemen. Er zijn een aantal vragen gesteld over de inkomstenkant. Hè, dat was ook al op de informatieavond zo. De vraag van gemeentebelangen best was hoe hard of zacht is... Nee, ik moet het anders formuleren. Is het een harde of een zachte verwachting dat wij die 20.000 euro gaan terugverdienen? Het enige harde antwoord dat ik daar op dit moment over kan geven is dat het een zachte verwachting is. Waarschijnlijk zullen we iets terugverdienen omdat er minder gecontroleerd hoeft te worden. Maar of dat ook de hele 20.000 euro is, dat is niet onze verwachting. Het zal de helft zijn, misschien iets meer. Maar dat zullen we dus moeten zien. Ik kom daar zo meteen op terug. Naar aanleiding van de vragen van D66 in een eventuele evaluatie. D66 vroeg wanneer gaan we evalueren? Nou, dus ligt op zich geen beslispunt voor om dat te gaan doen. Het is op zich geen slecht idee, denk ik, om dat te gaan doen. Mijn voorstel zou zijn om vanuit de afdeling een korte notitie te laten opstellen, ergens begin volgend jaar, met een aantal criteria op basis waarvan je het dan zou kunnen gaan evalueren en op welk moment het verstandig is om dat te doen. Ik denk dat je toch eerst een keer een heel jaar moet draaien om te kijken wat is er nou precies gebeurd het achterliggende jaar. Dus die evaluatie zou dan ergens in 2013 zijn beslag kunnen hebben. Maar goed, ik hoor zo wel meteen of ik daarmee tegemoet kom aan de vraag van mevrouw de Ruiter. En die notitie zou dan misschien een keer besproken kunnen worden of in de commissie of in ander verband om te kijken of dan alles gedekt wordt. De VVD stelde een vraag over de inkomsten. De 60.000 euro, dat zijn niet alleen maar controlekosten. Dat durf ik in ieder geval wel hard te zeggen. Dus afschaffen van de precario-heffing in zijn geheel, hè, dat zou kunnen natuurlijk. Dat is nog eens echte deregulering, zal ik maar zeggen. En ik weet dat de VVD daar heel gevoelig voor is, maar dat gaat wel geld kosten. In ieder geval levert ons dat die 60.000 euro aan de andere kant niet op. De opmerking dat het college veel verder gaat dan de raad voor ogen had, die kan ik niet helemaal plaatsen. Volgens mij spreken we hier nu voor het eerst over met de raad en ik hoor eigenlijk tot nu toe redelijk positieve signalen over het voorstel van het college. Het verbaast me ook een beetje van de VVD. Ik weet niet precies wat het signaal is, maar het is een behoorlijke deregulering, hè, dit voorstel. Dus in die zin heeft het ook wel een VVD-randje, op zijn minst, zou ik nog willen zeggen. De 20.000 euro die we denken mis te lopen, iets minder dus, zal ik maar zeggen, maar hoeveel precies minder weten we niet. Die wordt niet opgevangen in de begroting in die zin dat er een dekkingsvoorstel voor is. Wat we doen is, we hebben een verwachte opbrengst en we zullen bij de jaarrekening van 2012 moeten kijken of dat ook gerealiseerd is. En als er een gat is, zullen we dat moeten opvangen bij het vaststellen van de jaarrekening 2012. Welke ondernemers moeten meer betalen? Nou, we gaan er op dit moment van uit dat ondernemers niet meer dan trendmatig meer gaan betalen. Maar we hebben meteen, omdat het gaat om nieuwe uitgangspunten en we dus de werking ervan op voorhand wel kunnen inschatten, maar niet precies kunnen overzien, gezegd, laten we volgend jaar zien als een leerjaar. En als er evidente onrechtvaardigheden optreden, dan moeten we op dat moment repareren. Ik kom daar zo meteen nog even op terug naar aanleiding van de opmerking van het CDA. Maar het is dus niet de bedoeling van de verordening en de heffing om nu opeens 10%, 20%, 30% meer te heffen bij ondernemers. We gaan ervan uit dat dat ook niet zal gebeuren. Het CDA heeft gevraagd naar de verschillen met de vorige verordening. Dat is natuurlijk in algemene zin een goede gewoonte, dat doen we meestal ook. Alleen was het in dit geval lastig om dat te doen, omdat het nieuwe uitgangspunten zijn. Dus ook een nieuwe tarieventabel en ja, dan zijn er gewoon heel veel verschillen met vorig jaar. En natuurlijk gaan we dat, mochten er volgend jaar verschillen zijn, wel gewoon de verschillen inzichtelijk maken. Maar dat is in die zin een trendbreuk met het verleden. En dan is het moeilijk, ja, behalve door de hele verordening erbij te voegen. Maar dan moet je ontzettend gaan zoeken en gaan vergelijken. Dus dat was in dit geval wat lastig. Uw opmerking over handhaving ten aanzien van de terrassen, die wordt door het college onderschreven. Het hoort niet helemaal hier thuis, maar u krijgt op korte termijn de evaluatie van de handhaving op de terrassen die deze zomer is gepleegd. En ik neem aan dat naar aanleiding daarvan ook nog in de commissie eventueel weer gesproken zal worden van hoe gaan we dat nu verder doen. Die uitkomsten daarvan worden hopelijk volgende week dinsdag vastgesteld in het college. En dan komen die naar u toe. Gaan wij door een betere uitvoering €22.000 terugverdienen? Nou, ik heb daar al van aangegeven van niet. Betekent dat nou, als we daar wel, hey, bedoel, in ieder geval wat mee terug gaan verdienen, dat we de afgelopen jaar het zo slecht hebben gedaan? Nee, dat is denk ik niet zo. De nieuwe uitgangspunten leiden tot een vereenvoudigde tarieventabel. Dat betekent ook gewoon dat er minder werk aan vastzit en daarmee hopen we geld te besparen. Dan de aanhangers. Ja, ik begrijp dat u heel veel aanhangers ziet. Die kom ik ook regelmatig tegen op de plek waar ik woon. maar goed, dat is toch een beetje. Kijk, het gaat de aanhangers, de bedragen die erin staat voor aanhangers, dat zijn aanhangers waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Om het zo werken, dat mensen vragen een vergunning aan en daar wordt dan vervolgens een precario over geheven. En de vraag is natuurlijk of alle aanhangers die er staan daar legaal en vergund staan. Nou, zoals u weet staan er nogal wat aanhangers niet legaal. Dat is een zaak die eigenlijk niet, die hoort niet bij het bespreken van de precario-heffing. Maar daar staat natuurlijk wel iets over in de APV en dat is eigenlijk een handhavingskwestie. Ik denk dus niet, hoe jammer en spijtig dat misschien ook is, dat we door die tarieven voor de aanhangers ontzettend veel meer zullen gaan ophalen dan we in het verleden hebben gedaan. Maar laten we even kijken bij de evaluatie hoe dat is afgekomen. Dan heeft u een punt gemaakt over, ja, moet er niet een duidelijker criterium zijn eigenlijk van, ja, wanneer is het nou, wanneer is het te veel ten opzichte van dit jaar dat in verband met de ondernemers. Wij hebben dat niet opgenomen omdat wij van mening zijn dat het college wel in staat is om daar op een verstandige manier een oordeel over te vellen. Natuurlijk staat het u vrij om dat wel te doen. Het is niet, we hebben bijvoorbeeld niet gezegd, nou, als het meer dan 15% stijgt, dan moeten we een vrijstelling geven. Ik heb wel net aangegeven dat het niet het doel is van de verordening en de heffing om meer dan trendmatig te stijgen. En we zullen als de situatie zich voordoet daar in het college over in gesprek gaan. Als u vindt dat die norm wel scherp gesteld moet worden door de raad, dan moet u daarvoor bij de raadsbehandeling een amendement indienen. De laatste twee vragen die gaan over de relatie tussen precario-heffing, uitstallingenbeleid en hoe wij aan onze tarieven zijn gekomen. Die worden beantwoord door meneer Druiven naast mij.
Dank u wel. De vraag ging van het CDA ging over de samenhang tussen precario-belasting en het uitstallingenbeleid. Het uitstallingbeleid is in juni 2009 vastgesteld. En daar vindt ook controle en handhaving op plaats. In die zin is het voor de precariobelasting niet zozeer van belang wat is toegestaan, wat er staat. Er wordt in rekening gebracht of eigenlijk wat we constateren. Ik wil niet zeggen dat daar geen samenloop is tussen, of geen samenspraak is tussen handhaving en de controlebelastingen, want excessen melden we wel onderling aan elkaar. En in het begin zo kun je ervan uitgaan dat wat wij op straat aantreffen aan uitstallingen, dat dat voldoet aan het uitstallingenbeleid. De andere vraag ging over de bedragen die nu vastgesteld moeten worden, of tenminste voorgesteld worden in de verordening precario belasting, hoe we daaraan gekomen zijn. We hebben sowieso natuurlijk de opbrengsten in beeld die gehaald moet worden. Daarbij hebben we gekeken van welke precario-objecten hebben wij de voorgaande jaren geadministreerd. Een gedeelte daarvan valt weg omdat de tarief er wel anders is ingedeeld. Dan hebben we zeg maar, de overgebleven objecten hebben we gekoppeld aan de gewenste opbrengsten en daar een verdeling in gemaakt. Dus daarom zijn we niet bij andere gemeenten gaan kijken. We zijn niet gaan benchmarken wat andere gemeenten in beeld brengen, of in rekening brengen. We hebben dus ons voornamelijk gehouden aan de gewenste opbrengsten.
Dank u wel.
Oké, okay, dank u wel. Behoefte aan een tweede rondje? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega van de heer Hietbrink, de heer Roem, die tikt ons altijd op de vingers als wij met een amendement komen en we hebben daar geen dekkingsvoorstel bij. En daar kan ik me alles bij voorstellen, want hij moet op de centjes letten. Maar ik vind gewoon dat je in de raad een besluit moet nemen dat financieel gewoon valide is. En daarom wil ik gewoon eigenlijk, ik zou de wethouder willen vragen, kan het stuk niet aangepast worden met een dekkingsvoorstel waaruit een eventueel verlies gedekt zou kunnen worden? Dat is mijn vraag.
Oké, okay, helder. Mevrouw Ruiter.
Ja, ik wil toch even terugkomen op die evaluatie. Want kijk, wij zaten allemaal bij de informatieavond met vragen, juist van financiële aard. En als tegemoetkoming, zo voelde ik dat, kwam de wethouder met het punt van de evaluatie na een jaar. En dat hebben we met z'n allen gehoord, volgens mij. Dus daar komt die evaluatie vandaan. Ja, sorry. Nee, ik begrijp het is uw portefeuille niet, dus u ziet hier ook een beetje lastig. Maar dus ik wil daar toch wel op staan, dat we toch wel op een gegeven moment gaan kijken van wat... Hè?
Ja, ik heb het volgens mij wel gehoord hoor, ja, toegezegd in 2013.
Precies, nee, maar goed. Maar ik wilde ook even uitleggen waar het vandaan kwam. En u heeft een nota toegezegd, hè?
De wethouder heeft een voorstel gedaan. Ja? Dat de afdeling met een voorstel voor de criteria komt begin volgend jaar. En dat het in begin 2013, als een jaar, het proefjaar zeg maar afgelopen is, dat er dan op basis van de criteria geëvalueerd wordt. Dat is het voorstel van de wethouder.
Ja, goed, en dan had ik eigenlijk, dat was ik zelf eventjes vergeten te noemen net, nog een vraag open van de informatieavond. Of men nu uitgaat, wat heeft voorrang, hè? Hetgeen wat op de grond staat of hetgeen wat boven de grond hangt. Want dat kan nogal enorm uiteenlopen en... Misschien zit daar dan nog een puntje van winst. En dat was het even voor nu. Dank u.
Joris?
We hebben het erover dat mensen misschien veel meer gaan betalen, dat je dan een overgangsjaar hebt. Maar kan het ook zo zijn dat mensen veel minder gaan betalen? En is er dan ook nog zoiets dat we dat... Ja, maar we missen geld. Ik bedoel, laten we het niet weggooien.
Oké. Okay. CDA?
Dank voor de uitgebreide beantwoording. Ik had nog één vraag. Nou, eigenlijk geen vraag, meer een opmerking. Dat is... Die zaak over het uitstallingbeleid, dat was niet bedoeld om dat ook ter discussie te stellen. Maar het gaat mij erom. De heer Druiven zegt, wij treffen iets aan en we hebben precario. En als de handhaver iets anders aantreft, dan gaat hij handhaven. Nou, we hebben het altijd met elkaar over integraal werken. Dat was eigenlijk mijn oproep. Zorg dat er integraal gewerkt wordt. Als je iets constateert, overleg even met je collega en zorg dat er gewoon op die manier even samenhang is. Want daar gaat het om.
Maar we hebben gehoord dat dus wordt afgestemd onderling.
Afstemming wat magertjes, als ik eerlijk mag zijn.
Oké. Nog andere vragen? VVD? Nee. Meneer Hietbrink.
Ja, volgens mij zijn er in de tweede termijn 5 opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. Allereerst even over het dekkingsvoorstel. Kijk,
Laat ik vooropstellen dat ook het college vindt dat u financieel valide besluiten moet nemen. Ik denk niet dat de discussie daarover zou moeten gaan. De vraag is alleen of er in dit geval een dekkingsvoorstel moet komen omdat er verwachte minder opbrengsten zijn. Hè. Wat we hebben proberen aan te geven, dat zijn schattingen. Wat komt er minder binnen? Wat komt er minder binnen? En hoe zit het aan de inkomstenkant? Daar heb ik u geprobeerd en ik heb ook al gezegd van nou dat zijn zachte inschattingen. Dat is ook de reden om het pleidooi voor een evaluatie te ondersteunen. Dan is het heel moeilijk om met een dekkingsvoorstel te komen. Een dekkingsvoorstel moet je natuurlijk geven op het moment dat je weet van nou we gaan precies dat bedrag mislopen. Dus wat we zeggen is van nou we verwachten in deze orde van grootte iets minder opbrengsten. We denken ook dat we het een deel daarvan terug zullen verdienen. En ons voorstel is dan om bij de jaarrekening van 2012, dus in 2013, te kijken wat dat heeft betekend. De verschillen zullen ook niet heel erg groot gaan. Het gaat niet om tonnen, laat dat ook duidelijk zijn. En het dan op die manier, op dat moment te bekijken. Nou, even de evaluatie, om daar inderdaad geen onduidelijkheid over te laten bestaan. Ik heb een toezegging gedaan dat we in het eerste kwartaal van 2012, wat mij betreft, komen met een korte notitie waarin we de criteria beschrijven, aan de hand waarvan we kunnen gaan evalueren in het eerste of tweede kwartaal van 2013. En daar mag je natuurlijk nog iets van die criteria vinden dat er iets meer bij moet of iets vanaf moet. Maar dan is er in ieder geval een basis om het gesprek te voeren en dan kan de afdeling ook zelf nadenken over wat zij als zinnige criteria beschouwd. U had een vraag over op de grond en boven de grond. Dan wordt het hoogste bedrag geheven. De vraag van mevrouw Ras was volgens mij, dat was een beetje, dat lijkt me heel ingewikkeld. Kijk, als het meer wordt wat mensen moeten betalen, dat kun je natuurlijk van ze vragen omdat je een verordening vaststelt. Als het minder wordt kun je moeilijk zeggen van nou we hebben een nieuwe verordening vastgesteld. U bent goed uit, maar we komen het toch nog even bij u ophalen. Ik denk niet dat u zichzelf daar heel erg populair mee maakt in ieder geval. Het college gaat dat niet doen, behalve als u het college daartoe zou dwingen. Maar dan zou ik u dat ten zeerste ontraden. En ik wil natuurlijk het pleidooi van de heer Messu voor integraal werken van harte ondersteunen. En er wordt ook hard aan gewerkt. Dank u wel.
Oké, kunnen alle partijen leven met de toezegging van de wethouder in deze en het, kunnen we het als tot A-stuk verklaren? Wie is daartegen? Niemand, dan is het bij deze een A-stuk. Dank u wel. Dan hebben we het tweede deel. Het was tot nu toe over de uitgangspunten. Het tweede beslispunt is besluiten tot de verordening precariobelasting aan te passen op basis van de uitgangspunten. Is daar iemand falikant tegen of heeft daar iets anders over te zeggen? Nee? Oké, dat is bij deze dan.
Ja, ik kan het juist doen.
Sorry. Ja, gaat de gang. Jongever.
Dank u wel. Onze fractie heeft zich er een week over verbaasd dat wij getrakteerd worden op een over het verhaal. Want eigenlijk zijn er belangrijkere dingen voor de raad te beslissen dan dit soort van zaken.
U bent bij het volgende onderwerp. Dat was even verwarrend. Het gaat over het tweede deel van de precarioheffing. Ik begrijp dat daar iedereen ook voor is. Dus dat valt dan ook onder het A-stuk. Oké, vervolgens gaan wij. Vervolgens dan nu, voorwaar spreken wij kort vermoedelijk over het voorstel kostenverdeling 2012. En ik weet al wie graag het woord wil hebben, de OEVAR.
Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben natuurlijk ons een beetje afgevraagd waarom dit stuk eigenlijk naar de raad moet toekomen. Omdat we natuurlijk de begroting van 2012 hebben vastgesteld. Er zit een egalisatievoorziening in. En fluctuaties zeg maar in opbrengsten. Of in uitgaven, die worden uiteraard gedekt, zoals we dat ook willen, via een egalisatievoorziening. Wij kunnen ons voorstellen dat er belangrijke dingen zeg maar, te behandelen zijn dan gaan nadenken over hoe die kosten worden verdeeld over de verschillende afdelingen. Dat is eigenlijk een interne zaak, dat is één. Dan de nummers, de omschrijvingen van de middelen onder 2 en 3, daar gaan we uiteraard mee akkoord. dat er staat het product straatreiniging wordt voor 30% toegerekend aan het product huishoudelijk afval. Dat is al standaard procedure, al jaren. Dus wat dat betreft is het ook niks nieuws. Alleen dat verschil tussen 2012 en 2013 op de mutatie 1 van 42.000 naar 45.000, zo is mij verteld, heeft te maken met een lichte stijging van 1%. Die men dus eigenlijk al vast wil inboeken voor het geval er wat tegenslagen zijn. Dus wat ons betreft kan dat stuk zo door. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ja, het is een heel hoog uitvoeringsniveau heeft het eigenlijk. Wil nog iemand anders daar over zeggen? Gaat er gewoon.
Dank u, voorzitter. Neemt u mij niet kwalijk, ik vervang de heer... Nee, Kees. Heer Van Leijen. En die heeft het vraag gesteld en die gaan zo de diepte in. Maar ik ga mijn best doen. Van Leijen, ja.
Ik, dat is niet meer, gaat u gewoon.
Ja, dank u. Onder punt 7 wordt er uitgelegd wat er precies wijzigt. Hierbij wordt in het schema inzichtelijk dat we geld overhouden. In de uitleg, AD 1 tot en met 3, blijkt het geld te kosten. Immers wordt er aangegeven dat het verschil wordt veroorzaakt door de tariefstijging. Wat is hier aan de hand? Vraag 2. Tevens wordt er aangegeven dat er uren worden toegekend, 8000 en 5300, aan respectievelijk BOR, product, riool en straatreiniging. Omgerekend wordt dit per jaar bij een 36 uur in de werkweek 4,25 en 2,8 FTE. Kunt u aangeven wat die FTE's doen binnen deze producten? Volgens ons is het grootste deel reeds uitbesteed. Vraag 3. Ook zit er 30% straatreiniging in. Hoort dat hier thuis en waar vinden we dan de overige 70%? Het zou fijn zijn hier één noemer van te maken. Dat maakt het helder en duidelijk. Vraag 4. De begrotingswijziging geeft aan dat het gevolgen heeft voor alle programma's welke niet zijn verklaard. Hierdoor is het onduidelijk wat we besluiten. Graag zien we een juist document bij de begrotingswijziging of een juiste begrotingswijziging bij het document.
Dank u wel. Dat waren voldoende vragen voor iedereen verder of zijn er nog aanvullende vragen? Oké. De wethouder kan reageren.
Goed, ik ga u meenemen in wat inderdaad een stuk is dat een hoog uitvoeringsgehalte heeft. Een stuk dat ook normaal gesproken gewoon in de begroting is opgenomen, dat nu niet in de begroting zit, omdat er, en dat heeft u ook in het stuk kunnen terugvinden, nog een aantal besluiten moeten worden genomen, waardoor zeg maar, de kostenverdeelstaat pas op een later moment kan worden ingericht. Daar komt het eigenlijk op neer. U moet nog een besluit nemen over de HVC. Dat kan gevolgen hebben voor de kostenverdeelstaat, vandaar dat het nu in december aan de Raad wordt voorgelegd. Wij zijn verplicht om dat te doen, meneer Ooyevaar, omdat er een afwijking is qua middelen. Die afwijking die overschrijdt een bepaalde grens. En boven die grens heeft u het budgetrecht en moet de Raad daar dus een besluit over nemen. Verder ben ik het natuurlijk met u eens dat het heel erg een uitvoeringskwestie is. De vragen van gemeentebelangen die zal ik zo goed als ik kan beantwoorden. Het gaat om de drie laatste vragen. De eerste vraag over het overhouden van geld, al dan het kosten van geld, die laat ik door de ambtelijke ondersteuning behandelen. Er wordt allereerst een vraag gesteld over de FTE's binnen de producten van Boer, zal ik maar even kort zeggen. Die FTE's die daar staan, dat zijn werkzaamheden van de binnendienst en de buitendienst. De 30% straatreiniging, vraagt u naar, dat is al door de heer Ooyevaar aangegeven, dat is al sinds jaar en dag gebruikelijk.
Dus in ieder geval geen wijziging van het beleid dat we al jaren op deze manier uitvoeren. En de wijzigingen die u ziet bij de begrotingswijziging. Je moet de kostenverdeelstaat eigenlijk zien als een poging om in te schatten waar welke uren binnen de organisatie worden weggezet. En daar slagen wij steeds beter in. En het is eigenlijk een vertaling van de afdelingsplannen van dit jaar, hè, waar we zeg maar op productniveau uren hebben gekoppeld aan producten. Dus als er een beleidsnotitie mantelzorgwonen wordt geschreven, dan weten we per ambtenaar wie zit er in de projectgroep en hoeveel uren horen daarbij. En dat kun je vervolgens vertalen veel nauwkeuriger dan we dat in het verleden konden naar je kostenverdeelstaat. Dus het feit dat er veel wijzigingen in de begroting staan, is eigenlijk een goed teken, omdat we steeds beter in staat zijn om het aan de afdelingen toe te rekenen. Dat is natuurlijk een doorgaand proces. We worden daar wel steeds beter in en we gaan nu volgend jaar ook weer verder een slag maken op die afdelingsplannen. Dus daarmee wordt die kostenverdeelstaat ook steeds nauwkeuriger en zijn er steeds minder afwijkingen ten opzichte van de prognose die we nu maken. Want voorheen maak je een prognose, dan wilde je nog wel eens afwijken, want dat doe je eigenlijk later. Nu is het zo dat we steeds beter in de buurt komen. Laat ik het maar zo vertellen. Volgens mij heb ik dan de drie vragen die u heeft gesteld beantwoord, met uitzondering van vraag 1. En die gaat nu ter linkerzijde worden beantwoord.
Ja, u doelt natuurlijk vooral op het feit dat in het voorstel staat dat het geld oplevert, terwijl in de toelichting gesproken wordt over hogere kosten. Het is ook wat ingewikkeld. In het GRP, dat is opgesteld toen de hele begroting 2012 nog niet klaar was. En er kon dus ook geen rekening gehouden worden met de kostenverdeelstaat van 2012. Dat betekent dat in het GRP is gerekend met goede uren, maar voor het uurtarief van 2011. Dus ten laste van het riooltarief zijn ook het uurtarief van 2011 gebracht. Nu hebben we die kostenverdeelstaat opnieuw berekend en doen we het tarief van 2012. Door cao-ontwikkelingen op zijn minst is dat tarief iets hoger. Maar omdat het GRP nu ook al is vastgesteld, brengen wij die hogere kosten ten laste van de voorziening. En omdat we het ten laste van de voorziening brengen en niet meer ten laste van de begroting, levert dat een voordeel op. Ik hoop dat dat een duidelijke uitleg is.
Nou, als ik die antwoorden zo hoor, waren het eigenlijk hele goede vragen. Ik vind ze...
Dus ik kan concluderen dat ze goed beantwoord zijn. Gezien de reactie lijkt dat de vragen goed beantwoord zijn. Kunnen we hier dan een klap op geven en het een A-stuk maken? Iemand tegen? Oké, dit wordt een A-stuk. Vervolgens komen we weer terug bij het Monopoly-thema. De naamgeving van straten en andere objecten. Er ligt een stuk. Wie wil daar wat over zeggen? Heeft er vragen over? Prangende, dan wel minder prangende. De heer Messu.
Nou, niet de vraag over het stuk op zich, maar in het stuk wordt de illusie gewekt, of wordt de indruk gewekt dat deze bestuursbevoegdheid aan het college gedelegeerd zou zijn of zou worden. En dat vind ik in het besluit niet terug. Dus ik dacht van, wat doen we dan nu mee? Op de eerste bladzijde staat, om praktische reden is het gewenst dat uw raad de genoemde specifieke bestuursbevoegdheden aan ons college delegeert, waardoor slagvaardig gehandeld wordt. Dat lijkt me bij dit onderwerp juist een uitstekende manier om dat inderdaad te delegeren. En dan lees ik het besluit, denk ik, ik kan het nergens terugvinden. Dus of het stuk klopt niet, of het besluit klopt niet, ik weet het niet. Dat was mijn vraag.
Heldere vraag. VVD?
Nou, de vorige spreker heeft de vraag gesteld, want dat was dezelfde vraag die ik wilde stellen.
Nou, een dubbele vraag telt ook dubbel. Ter rechterzijde, misschien.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook ik had die vraag willen stellen, maar ik heb nog... Nee, maar ik bedoel, je moet een juist besluit nemen en... Dit is juist een inkoppertje voor het college om de delegatie naar zich toe te trekken. Of althans, de raad te bewegen. Ja. Maar wat mij meer zorgen baart, ik kan me herinneren dat ik in het grijze verleden een keertje een motie heb ingediend om de namen van de buurtschappen veilig te stellen. Want in één keer waren alle bordjes verdwenen en gelukkig zijn die teruggezet. Maar in het stuk wordt daar geen melding van gemaakt. Zijn de namen van de buurtschappen nog steeds gewaarborgd, is mijn vraag.
De wijken en buurtschappen, ja. Verder nog vragen? Nee. De wethouder aanzet.
Ja, misschien dat er wat misverstand is ontstaan, maar in het besluit zelf en de verordening die daarbij hoort, wordt allereerst iets gezegd over artikel 156, eerste lid van de gemeentewet. Dat is het algemene delegatieartikel, waarmee u iets delegeert aan van de gemeenteraad naar het college. En vervolgens ziet u in de verordening dat er alleen wordt gesproken over het college dat iets vindt. En daarmee heeft u dus de bevoegdheid overgedragen naar het college. Ik geef volgens mij antwoord op uw vraag. Nu heeft de microfoon niet aan, maar ik neem aan dat hij hierop terugkomt in de tweede termijn. Of de namen van de buurtschappen gewaarborgd zijn, er zijn geen plannen om die nu grootschalig te gaan herbenoemen. Maar wat u doet door dit besluit te nemen is dat u het vertrouwen stelt in het college dat wij daar op een zorgvuldige manier mee om zullen gaan.
Horen we hier een toezegging? Oké. Okay. Nee. tweede termijn.
U hebt het over een artikel, waar staat dat?
In de eerste bladzijde.
Oh ja,
ja, het staat in het besluit zelf.
Ja, maar dan wil ik even zeuren, want dat klopt niet hoor. Want er staat op de eerste bladzijde van het raadsbesluit, dat, even kijken, het staat de raad vrij om op grond van artikel 156 van de gemeentewet deze bevoegdheden te delegeren aan ons college. Er staat niet dat we dat doen. Het staat ons vrij. En als je het dan hier opneemt, er staat gelet op het bepaalde in artikel 156 eerste lid, besluit vast te stellen enzovoort. Dan denk je, ja jongens, zet het er dan gewoon duidelijk in. Wij delegeren dat aan het college, punt. Ik vind dit een beetje misleidend. Je moet echt heel goed lezen. En als je dan heel goed leest, dan zou je erachter kunnen komen, als je dat artikel even opzoekt, dat je daarmee impliciet de zaak delegeert aan het college. En zo moet het moeten we transparant doen, vind ik zelf. Dus ik weet niet hoe we daarmee om moeten gaan. Dan moeten we daar een apart besluit van maken, of een amendement van maken. Dan zet u ons aan het werk, terwijl ik denk van, nou,
Het lijkt een heleboel verwarring te geven, op zijn minst. Dus ik stel voor dat, dat we constateren dat de commissie wil dat het expliciet wordt opgenomen in het besluit. Dat er geen misverstand over kan bestaan. Want we begrijpen dat het de bedoeling is, alleen het staat er niet duidelijk. Nee? De wethouder?
Ja, misschien even kort, want dan kunnen we het ook praktisch kort sluiten. Want ik snap, het is zeker niet de bedoeling, mocht meneer Messu dat willen suggereren, dat we u willen misleiden over. Het is lastig als mensen niet in de microfoon iets zeggen, maar ik zal doen alsof ik dat niet gehoord heb. Maar mijn voorstel is concreet om een artikel op te nemen in de verordening waaruit expliciet blijkt dat de gemeenteraad deze bevoegdheid delegeert aan het college. En dat komt dan bij u natuurlijk voor de vergadering van de 15e. Maar het is één artikel, dus ik hoop dat we tot het college van de 13e krijgen om dat te doen. Ik weet niet hoe snel dat kan namelijk. Kijk even naast me. Ja, lukt dat? Oké, als het daarmee afgedaan kan worden, dan gaan we dat doen.
Ik hoor ter linkerzijde aan de griffier dat het kan. Dus kunnen we dan constateren dat dit ook met die toezegging een aanstuk wordt? Iemand tegen? Meneer Schiering, nog een nader.
Ik ben niet tegen, maar ik wil even mijn vreugde uitspreken dat ik op Achtdorp mag blijven wonen.
U bent een blij mens, dat houden we zo. Vervolgens dan nu een volgende A-stuk wellicht.
Dat is niet mijn agenda, dus als
jullie
de vraag hebben, dan
heeft hij het antwoord. Wacht even, is er niet onder? Oké, we constateren dat de wethouder die over de arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering gaat momenteel niet is. Wellicht is het ook niet nodig als hierover geen vragen zijn of geen discussie over gevoerd wordt. Wel? Oké, dan. We stellen voor om eerst het onderwerp A7 even te nemen in afwachting van mevrouw Hafkamp. De belastingverordening 2012. Zoals we al constateren, dat gaat niet over monopoliegeld, over echt geld natuurlijk. Ja. En als het goed is, zijn het alleen de vastlegging van besluiten die al eerder genomen zijn. Desalniettemin, zou het kunnen zijn dat er nog vragen over zijn. Of toelichting, behoefte is aan toelichting, dus dat wil ik graag aan u. Begrotingsvragen, die horen hier niet in thuis. Dit gaat over de. Over, toch? Dit gaat over de verordening zelf.
Mag wel hier,
sorry. Oké. Wie steekt van wel? Is Schiering.
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, ik vind het een prima stuk, kan hem helemaal in vinden. Alleen boekhoudtechnisch heb ik er wel problemen mee, want ik zie helemaal geen tegenboeking. Er staat alleen uitgaven €16.100. En er staat helemaal niet hoe dat verder gedekt wordt.
Waar bent u nu?
Ik ben bij de verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico. Oh, sorry.
We zouden daar even mee wachten totdat mevrouw Hafkamp er is, ja, die daarover gaat. En nu eerst agendapunt A7 doen, over de belastingverordening. Wie heeft de vragen over de belasting en de parkeerverordening?
Doen we ze alle twee tegelijk?
Laten we beginnen met de belastingverordening.
Ja, dat lijkt mij wel handig om inderdaad met de belasting te beginnen. Nou, ik heb niet veel vragen. Ik had een aantal vragen, die heb ik ambtelijk heb ik daar keurig antwoord op gekregen. Dus dat is op zich geen probleem. Bij die parkeerbelasting op bladzijde 2, dat is het stuk van de belastingverordeningen. Daar staat, even kijken. Het parkeertarief voor de kernen Bergen en Schorel is ongewijzigd. En in Egmond aan Zee zijn ze aangepast. Nou weet ik niet hoeveel die aanpassing is. En ik weet ook niet precies wat we daarover besloten hebben met elkaar. En ik had ook geen tarieventabel erbij, dus ik kon dat ook niet nakijken. Dus daar zou ik nog graag even antwoord op willen hebben. En ook graag willen weten waarom het bij de een wel is aangepast en bij de ander niet. En als er dan een zinnetje staat, in Schorel is een nieuwe zone toegevoegd. Ik weet nu inmiddels welke zones dat zijn, dus dat is verder geen punt. Maar dat levert bij mij altijd de vraag op, van welke zones dan? Schrijf dat dan alsjeblieft de volgende keer bij. Het gaat in dit geval om een stukje bij de Rabobank en om een stukje bij het Zandspoor. En als je dat soort dingen gewoon erbij zet, dan heb je daar nooit meer discussie over. En dan hebben we op diezelfde bladzijde bovenaan leesjes omgevingsvergunning. Daar wordt in een aantal tarieven voorgesteld met een vast bedrag te werken in plaats van een verhoging als in plaats van met een percentage. En het is mij ook vanuit het ambtelijke antwoord duidelijk geworden dat het gebaseerd is op inschattingskosten en dat de kostendekkendheid in feite als criterium wordt gehanteerd. Maar als je dit soort dingen leest, dan zeg ik altijd, nou, geef dan aan welke tarieven worden verhoogd en welk percentage over praat. Dan wordt het allemaal wat duidelijker. Dit is een beetje erg wollig taalgebruik waar je niet zo makkelijk antwoord op krijgt. Dan met de forensische precariolasten, belasting, dan wordt het volgende belastingjaar worden de aanslagen opgelegd. Je zou ook kunnen overwegen om dat in het vervolg alvast op voorhand te doen. Dat je een voorschot vraagt, of een, ja, hoe moet je dat noemen? Dat je zegt, u betaalt alvast een aanslag en we gaan na afloop, na het jaar, gaan we kijken hoeveel u werkelijk verschuldigd bent en dan gaan we afrekenen. Dat scheelt de gemeente misschien op termijn toch nog wat inkomsten. Maar dat is een keuze die het college zou kunnen maken. En voor de rest kan ik me in de belastingverordening op zich vinden en de parkeerverordening wil ik straks nog een vraag over stellen.
Oké, meneer Zuur, dank u wel. Andere vragen over de belastingverordening? Mevrouw Ruiten, u was er eerst.
Ik wilde eigenlijk het betoog van meneer Zuur ondersteunen. Want dit is eigenlijk zo'n vrij makkelijke materie, maar maak het dan gewoon even duidelijk allemaal. Ik bedoel, als we het over kwaliteit van stukken hebben, dan springt dit er niet echt uit in positieve zin. Laat ik dan zo zeggen. Dan vind ik ook de opmerking bij de OZB vind ik ook verwarrend als we ervan uitgaan dat we gewoon een percentage willen stijgen elk jaar om de inflatie bij te houden. En als je dan zo nadrukkelijk zegt dat de hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Dat is dus niet meer echt SEC het geval. Begrijpt u? Dus ik vind dat moet dan beter omschreven worden, denk ik. Ik vind dat een beetje misleidend, maar dat is mijn criterium. Ik was een beetje geïrriteerd door het stuk, laat ik het zo zeggen.
Het blijft een lastig stukje, maar daar horen we straks vast wel een toelichting over.
Ja, is goed.
Mevrouw Roos?
De afvalstoffenheffing, daar moet toch nog een besluit over genomen worden. Hoe verhoudt zich dat tot het besluit wat we nu nemen? Van de HVC. We gaan toch nog over het dossier. HVC was toch onderbroken en gaan we nog een besluit over nemen?
Nou, dat horen we ook te horen inderdaad. Want, misschien?
Nou, ik heb weer een paar moeilijke vragen die ik citeer uit Andermans werk. Bij punt 18.5.1.1. Waarom is er tot 4 weken volledige recht op teruggaaf? Volgens de heer Van Leijen houdt het in dat zijn stuk pas behandeld wordt na 4 weken. Hij wil er graag uitleg over.
Ja. Waar staat dat precies?
5.1.1. Op pagina 34.
Van welk stuk?
Over de belastingverordening. Ja, dat hele dikke stuk.
Het stuk wat we er niet bij gekregen
hebben. Ja, 12 megabyte, ja. Daar crasht je computer van als je downloadt. Ja. Maar hij heeft het dus al gelezen. Dat is dus een vraag. En dan op pagina 53. De eerste parkeervergunning is gratis. En waarom is de tweede niet wat duurder? In pagina 56, de toeristenbelasting. Hoe wordt omgegaan met exploitanten die meer dan 1,30 euro vragen? Zoals raadslid Snijder van D66 vorig jaar opmerkte. Krijgt deze een hogere heffing, na aftrek van bijvoorbeeld maximaal 10% administratieve kosten? De laatste vraag over parkeerboetes. Men gaat uit van 8000 parkeerboetes. Waarop is dit gebaseerd?
Oké, duidelijke vragen. Als we ze terug kunnen vinden, dan gaat het goed. Hier drinken. Ja, dat waren ze, dus u kunt ze beantwoorden.
Laat ik beginnen met de opmerkingen en de irritaties van het CDA. Een beetje lastig, want er zijn wel ook meteen de antwoorden gegeven. Dus inderdaad, misschien nog even. Hè. Er zijn verschillende tarieven op een aantal plekken in de gemeente. En in Egmond en Bergen aan Zee gaan de tarieven met 5 cent omhoog. En dat heeft iets te maken met een percentage dat je hanteert. En omdat de tarieven daar iets hoger zijn dan in Bergen en Schorel, leidt dat daar wel tot een stijging van 5% en op de andere plek niet. En we doen het niet met 2 of 3 cent, zal ik maar zeggen. Dus we ronden dat af naar boven. Nou, in dit geval leidt het op die plekken tot 5 cent meer en op die andere plekken niet tot 5 cent meer. U heeft al iets gezegd over de zones in Schorel, waar inderdaad het gebied wordt uitgebreid. Dat gaat dus over 2 plekken. En u heeft ook iets gezegd over de leges van de omgevingsvergunning. Ja, u doet een suggestie over de forensenbelasting. Ik wil dat wel terugleggen bij de afdeling om eens te kijken van ja, wat is dat een zinnige suggestie? Daar kan ik nu niet zoveel over zeggen. D66. Ja, over de stijging van de OZB. Het is denk ik toch iets ingewikkelder dan u vermoedt. Of in ieder geval doet vermoeden door de manier waarop u het formuleert. Dus ik ga toch even kijken of ik u mee kan nemen in hoe we nou uiteindelijk tot een bedrag komen.
Ik begrijp het systeem wel, maar ik vind dat die tekst daar geen recht aan doet.
Nou, dan ga ik er ook niet op in.
Klaar, ik begrijp het systeem wel. Maar kijk, ik vind, zet het dan ook goed neer zoals het is.
Voorzitter, misschien mag ik dan even reageren. Ik was niet geïrriteerd, maar het was mevrouw De Ruiter of van D66. Dus u geeft dan onrecht aan mij de schuld. Maar...
Dat spijt me bijzonder, meneer Messu.
Dat zou niemand willen doen.
Ik stel voor dat gewoon nog even naar de redactie van de teksten wordt gekeken. Misschien kan dat volgend jaar dan wat scherper worden geformuleerd. De vraag van GroenLinks ging over de...
afvalstoffenheffing en de HVC, de relatie daartussen. Het klopt inderdaad dat we het stuk over de HVC nog moeten behandelen. Betekent dat we dat, daar ga ik niet over, maar dat wij hopen dat het aan het begin van de raadsagenda wordt geagendeerd, het stuk over de HVC. Nou is het zo dat in principe wij uitgaan van een bepaalde opbrengst en een bepaald tarief wat daarbij hoort. En ook als u besluit dat we niet naar de HVC gaan, dan zal toch iemand ons vuil moeten ophalen. He, nog even los van wie het dan precies moet gaan worden. Maar die discussie gaat u in december voeren. En dan gaan we ervan uit dat die dat voor dat tarief gaat doen. He, dus in die zin zal dat voor de tarieven niet zo heel veel gevolgen hebben. Alhoewel dat natuurlijk ja, op dat moment een schatting zal zijn als u besluit ja, om iets anders te gaan doen in december. Wat moet u dan maar tegen die tijd bedenken? Dan ga ik naar de vragen van gemeentebelangenbeheer die ik wel kan beantwoorden. Even kijken, de vraag over punt 18.5.1.1, die ga ik niet beantwoorden, maar die wordt zo meteen ambtelijk beantwoord. Dan wordt er de suggestie gedaan om de tweede parkeervergunning zeg maar duurder te maken. Dat lijkt mij in de komende discussie over eventuele ombuigingen een hele zinnige suggestie. Die discussie hebben we natuurlijk eerder over gehad. Moet niet ook misschien de eerste parkeervergunning niet meer gratis zijn, maar moeten we daar niet misschien ook wat voor gaan vragen van mensen. Maar ik stel voor dat we die discussie niet nu bij de verordening gaan voeren, maar volgend jaar op het moment dat dat is zeg maar de plek daarvoor volgens mij. Bij de parkeerboetes, dat was vraag nummer 4, gaan we uit van 8000 boetes. De vraag was waar is dat op gebaseerd? Dat zijn ervaringsgegevens. Ongeveer worden er per jaar 8000 boetes opgelegd. Wij kunnen het niet afronden naar €60, omdat er door het Rijk een maximum tarief wordt gesteld. Dat is, zeg ik uit mijn hoofd, €57 en een beetje. En wij leggen nu op €54 en een beetje. Je moet me niet om de twee cijfers achter de komma vragen, want die heb ik niet paraat. Dan zijn er nog twee vragen open blijven staan. Dat gaat over het recht op teruggaaf tot 4 weken. En de vraag over de 1,30 toeristenbelasting. En die gaat meneer Druiven beantwoorden.
Nou, al is de vraag over punt 18.5.1.1. Dat is een tarief wat is ingevoegd in de tarieftabel behorend bij de leesjesverordening. Dat is een wens die voornamelijk gekomen is vanuit de uitvoering van de omgevingsvergunningen. Het kwam in de praktijk namelijk nog wel eens voor dat er een aanvraag werd ingediend. En daarbij kan bijvoorbeeld een schotelantenne als goed voorbeeld dienen. Waarbij het uiteindelijke leesjesbedrag zo exorbitant hoog werd. En dat dus onbekend was bij de aanvragers dat er nog een mogelijkheid geboden moet worden om die mensen de aanvraag in te laten trekken. En dus af te zien van zo'n bijzondere aanvraag. Juist. En dan de toeristenbelastingvraag van hoe wordt omgegaan met exploitanten die meer dan €1,30 vragen. Dat is eigenlijk iets waar de gemeente zich niet mee kan en mag bemoeien. De gemeente kan alleen maar het tarief van €1,30 wat is vastgesteld in de verordening opvragen. Of in ieder geval bij wijze van aanslag bij de verblijfbieder opvragen. Als de verblijfbieder meer vraagt aan de huurder of de verblijfhouder, is dat iets tussen de verblijfhouder en de verblijfbieder. En daar staan we als gemeente buiten.
Helder. Zijn er nog tweede termijn vragen? Nieuwsgiering.
Eentje nog over die pagina 34. Als die legerskosten zo hoog zijn, waarom is dat niet van tevoren bekend? Want een burger moet toch, als hij een aanvraag doet, van tevoren weten met wat voor bedragen die te maken krijgt.
Nog andere vragen? Overblijvende vragen? Nee? Oké. Okay. Kan deze beantwoord worden?
Nou, in principe klopt het wat u zegt, dat u zegt nou, de leesjes moeten op voorhand bekend zijn, omdat die leesjesverordening ook gepubliceerd en bekendgemaakt wordt. De voorvallen waarbij dit zich voordeed kwam uiteindelijk omdat het in beginsel leek te gaan om een simpele bouwaanvraag of omgevingsvergunning aanvraag, maar omdat het aan allerlei vrijstellingen en andere zaken moest voldoen, kwam er een optelsom die niet zozeer duidelijk was van tevoren voor de aanvrager. Dus vandaar dat deze wens er nu in is ingebracht.
Oké. Hebben wij weer een aanstuk? Wie vindt van niet? We hebben weer een aanstuk. Dan hebben wij nog het deel 2 van agenda punt 7. Dat wil ik toch eerst even afmaken voordat we teruggaan naar agenda punt 6. Nu krijgen we nog meer parkeren. Het betreft het voorstel parkeerverordening vast te stellen. Wie wil daar iets over zeggen? De heer Mazur.
Ja, toen ik dit stuk kreeg en las, toen dacht ik, is dit werkelijk de enige wijziging in de parkeervergunning? Het gaat alleen over het, mogelijk maken om auto's update te plaatsen en oplaadpunten te realiseren. En dat is het enige waarom we deze verordening opnieuw gaan vaststellen. Toen dacht ik, hadden we daar niet meer kunnen wachten totdat we op een gegeven moment sowieso over parkeren gingen praten met elkaar. Maar of er moet meer zijn, maar ik heb zitten lezen, ik denk, ja, volgens mij is dat het enige. Wat zijn we nou aan het doen? We praten over deregulering. Is dat nou zo belangrijk en zo noodzakelijk? Maar dat is in feite mijn enige opmerking.
We zullen het horen. Andere vragen? Nee? De heer Hietbrink.
Nou, ik zal kijken of ik daar een zinnig antwoord op kan dichten. Het gaat inderdaad, de twee wijzigingen die worden genoemd. Verder zijn het, u heeft net al gerefereerd aan de twee zones in Schorrel. Dat moet ook geregeld worden, want anders kun je daar geen geld heffen, zal ik maar even zeggen.
Dat staat niet in het beslispunt dan weer. Sorry. Zo, dat staat dan weer niet in het beslispunt. Want het beslispunt tendeert dat het alleen gaat over het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren, vast te stellen waarbij enzovoort. Dan denk ik, ja, dan word je het verkeerde been gezet. Dan is het een stuk niet goed.
Ja, dat kan ik wel onderschrijven. Hè, want er zit dus naast de twee zaken in school. Ga ik toch even nog de informatie geven die er dan misschien in had moeten staan. Dan moet u zelf daarna maar beslissen of dat reden is om het aan te houden of op een ander moment vast te stellen. Het gaat om de twee plekken in Schorrel. Daar komt een deel bij. En er verandert iets aan de Hoflaan. Daar verandert namelijk zone E in zone D. Daar is ook een reden voor. De Hoflaan grenst direct aan het centrumgebied. Daar is zone A, dat is kort betaald parkeren. Mensen gaan dan vaak staan op de Hoflaan. Dat is niet de bedoeling. En daarom is voorgesteld om de zone te veranderen in zone D. Het college, het is een collegebevoegdheid om dat te wijzigen. Daar is al eerder een besluit over genomen. En het idee is dus om vanaf 1 januari 2012, vandaar dat het stuk nu voor ligt, dat te laten ingaan. Dat zijn de enige wijzigingen. En u heeft denk ik gelijk als u zegt van die twee zaken, voor wat betreft Schorrel en Bergen, die hadden gewoon even in het raadsvoorstel moeten staan. Dat was wel zo helder geweest. Maar goed, welke consequenties u daar verder aan verbindt, dat laat ik graag aan de commissie.
Als die twee punten worden opgenomen in het raadsvoorstel, is er dan akkoord wat de commissie
Dat lijkt mij heel duidelijk dat dat gebeurt. Ja. Dat we precies weten waarover we besluiten hebben, dat het daar eerder over gaat. Wat zegt u? In het raadsvoorstel, maar ook in het beslispunt staat dat ook heel duidelijk. In het raadsvoorstel moet het staan, ja. Dat lijkt mij heel duidelijk.
Dus conclusie, als dat er opgenomen wordt, dan is het helemaal compleet en dan kunnen we er gewoon een kap op geven. En is het een A-stuk. Akkoord? Niemand tegen? Alweer een A-stuk. We kunnen twee dingen doen. We zijn een 20 minuten voorsprong hebben. En we hebben nog een onderwerp waar we even op de portefeuillehouder gewacht hebben. Stel voor dat we dat eerst doen en daarna het pauzefilmpje doen, wat dan geen pauzefilmpje meer is. Mevrouw Hakkam, welkom. Wij gaan terug naar agenda punt A6. Het voorstel is in te stemmen met het aangaan van de verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico voor bestuurders en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. Wie heeft daar vragen over?
Dank u wel. Een klein technisch vraagje. Ik mis in het staatje een tegenboeking. Ik zie alleen staan dat er uitgaven worden gedaan van 16.100 euro. Maar ik weet niet hoe dat boekhoudkundig veranderd moet worden. Moet natuurlijk ergens anders ook dat bedrag vermeld staan. Dat is de enige vraag.
Dank u wel. Andere vragen? Mevrouw Ruiter?
Ja, misschien heb ik het bij de begrotingsbehandeling gemist, maar wij zochten de dekking daarvoor. Ik bedoel, we vinden het heel zinnig, we vinden het vrij goedkoop voor het verzekerde bedrag, maar was er een dekking in de begroting? We moeten nou een begrotingswijziging vaststellen, maar ja, we komen al 10.000 tekort. Dus,
Oké. De heer Ooyevaar.
Ja, we vinden het heel normaal als fractie dat hier gewoonweg een goed verhaal komt voor arbeidsongeschiktheid. Daar is geen twijfel over. We vroegen ons af of die 16.100 per jaar aan premie, of die per wethouder of per wachtgelder geldt. We zijn er intussen wel achter, denk ik, dat dat gewoon voor de bestuurders zijn plus de wachtgelders, die 16.000. En dan een tweede vraag is, als je rekening houdt met het feit dat je de eerste twee jaar via de ziektewet gewoon gedekt bent, waarom gaan we dan al in 2012 dat bedrag op tafel leggen? Kan dus ook in 2014. Of zitten we daar fout in? Dat was het eigenlijk. Dank u wel.
Oké, dank u wel. VVD?
Dank u wel, voorzitter. Ik had even navraag gedaan bij de betreffende afdeling, omdat er wat onduidelijkheid binnen onze fractie was omtrent de wethouders die eigenlijk zelfstandig ondernemer zijn en zichzelf moeten verzekeren. Maar het is me duidelijk, het staat in de wet, dus wij moeten daarvoor zorgen. En ook omdat de wethouders in het algemeen wat ouder zijn en we nu te maken hebben met jongere wethouders. En of dat ook in andere gemeentes ook zo geregeld is. Dat waren de vragen van onze fractie. Dank u wel.
Dank u wel. Nog vragen? Mevrouw Hafkamp.
Kan er even iemand van de ambtelijke ondersteuning voor de financiële vragen? Dan zal ik intussen even de vragen beantwoorden van de VVD. Er is geen sprake van ZZP. Dus mensen zijn gewoon op de loonlijsten bij de gemeente. Dus het is ook in die zin vanzelfsprekend dat zij bij ons op de begroting drukken. Of het in andere gemeenten ook zo geregeld is, ik neem aan van wel. Dat andere gemeenten zullen, als ze verstandig zijn, ook een dergelijke verzekering afsluiten. En het bedrag, meneer Ooyevaar, dat is inderdaad voor de wethouders en de burgemeester. En uw andere vraag over 2014, die was me niet helemaal duidelijk.
De eerste twee jaar zijn normaal al gedekt.
Microfoon.
De eerste twee jaar zijn normaal al gedekt via de ziektewet. Dus waarom beginnen we dan in 2012, terwijl het ook in 2014 kan beginnen, zo'n verzekering? Want die verzekeringmaatschappij hoeft de eerste twee jaar niet uit te betalen.
Het geldt ook voor oud-wethouders en die zijn natuurlijk al een poosje weg. En ziektewet geldt niet, hoor ik net. Maar ik stel voor dat de boekhoudkundige vragen even door mevrouw Cornet gedaan worden, beantwoord worden, voorzitter.
Ga de gang.
Nou, bij dit voorstel is geen dekking omdat we daar geen potje voor hebben, voor zo'n extra verzekering. En ik snap de ongerustheid van mevrouw De Ruiter, die zegt van nou, er was al een klein tekort in de begroting en dan wordt het net iets groter. Maar hier staat tegenover dat er inmiddels ook door het college bijvoorbeeld al een klein voorstel is vastgesteld, wat dan weer 15.000 euro voordeel opgeleverd heeft. En dat hebben we ook nog niet ergens aan besteed. Dus dit zit bij ons op het lijstje van kleine verschillen die dan toch tegen elkaar wegvallen. En u moet het ook zien in de toezegging die ook gedaan is bij de begrotingsbehandeling van het college. Dat ook dat kleine bedrag van 10.000 euro niet groter wordt, maar dat dat wordt weggewerkt.
Dat het wordt weggewerkt, dat klinkt alweer wat verdacht, maar we zullen het positief interpreteren. Oké, zijn de vragen voldoende beantwoord? Mevrouw De Ruiter, nog de toelichting?
Nee, het is prima. Ik begrijp het nu helemaal. Het is gewoon in die vrije bestedingsruimte van het college wordt opgelost. Ja, prima. Ja.
Oké, hebben wij weer een A-stuk? Ja, dan hebben we weer een A-stuk. Dank u wel voor deze bijzonder snelle, effectieve vergadering. En we krijgen nog een pauzefilmpje. Wat een toegiftfilmpje is. Waar? In de hal. Een film in de hal.